Van harte welkom op deze Bijbellezing. We hebben normaal behandelen we hier de Petrusbrief, zoals de meesten van u weten. En nu in de zomertijd hebben we een aantal weken in verband met mensen die weg zijn, een ander onderwerp. We willen ons twee keer stilstaan bij het leven van de apostel Petrus, om ook iets te achtergrond van de brief wat beter te verstaan. Ik heb afgelopen dinsdag in Alblasserdam gesproken over het thema Petrus, vis en visser. Als u voor dat onderwerp belangstelling hebt, kunnen die binnenkort ook beluisteren via de website. Ik wilde vanavond iets andere insteken nemen en spreken over het thema Petrus, van kruisvijand tot kruisgezant. En we willen beginnen met het zingen van Psalm 69, vers 4. In de lezing wel een aantal gedeelten doorwandelen, maar ik wil met u lezen nu uit Matteüs 16 en daarvan de versen 13 tot en met 23. Matteüs 16, vers 13 tot en met 23. En daar komt het woord van de levende God als volgt tot ons. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de Zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. Zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, en zo wat gij ontbinden zult op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggende: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus: gaat weg achter mij, Satanas, ge zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Zover. Laat de Heer bidden om een zegen. O almachtige God, als u ons vanavond rondom uw heilig woord bijeenbrengt, wil gij dan ook zelf, Heere, in ons midden zijn en uw eigen getuigenis aangorden met uw goddelijke kracht, opdat u ons, o Heer Jezus Christus, geopenbaard wordt in uw heerlijkheid, dat wij die heerlijkheid mogen aanschouwen, die bedekt ligt onder bloed en speeksel en littekenen, opdat wij, o Heer Jezus Christus, mogen inblikken in dat geheimenis van het kruis. Hoe lang heeft Petrus erover gedaan, is hij door u voortgeleid om dat te verstaan. Heere, wil u zich ontfermen over ons en onze kinderen, dat wij dat mogen verstaan en daar mogen komen op die plaats waar u aan uw eer komt, die plaats waar we ook niet zijn willen, waar al het onze onder de vloek eindigt, maar Christus Jezus alleen alle heerlijkheid heeft. O Heere, dan bidden wij u vanavond om uw tegenwoordigheid, dat u woorden geeft om te spreken, en dat u ook in onze harten werken wilt, levensvragen en knopen in ons bestaan en hart wilt ontbinden, beantwoorden en betonen dat u de levende God bent die spreekt. O Heere, wat een groot voorrecht dat u het leven van uw apostelen zo eerlijk beschrijft in uw woord. Dan is er voor ons nog verwachting, voor ons die even vijandig zijn, even blind, even hard, even eerzuchtig als Petrus. Van een wonder, o levende God, dat u de grootste der zondaren, een Paulus, een Petrus, dat u die maakt tot toonbeelden van uw genade, dat doet u nog. Opdat u daarmee de kracht en de eigen gerechtigheid van alle mensen beschaamt. Heere, wil u vanavond ons betonen dat u leeft en dat u nog werkt en dat u nog steeds de naam van uw Zoon verheerlijkt om zondaren met uzelf te verzoenen. Wil degene, Heere, voor wie Christus gedaante nog heerlijkheid heeft, doen zien op de vloek van de Sinaï, die dondert over hun leven, opdat de begeerte naar verzoening in het hart geboren wordt. Dat kan u vanavond ook doen bij een van de kinderen of jonge mensen. We hebben van u verwachting, o Heer, omdat u dezelfde bent. En omdat u, Heer Jezus Christus, in uw troon, u hebt het toen u hier op aarde was gezegd, laat die kinderen tot me komen. En dat woord is niet veranderd. O Heere, wilt gij dan uw koninkrijk uitbreiden naar uw welbehagen? Want in uw handen gaat het goed, o Heer Jezus Christus. Als wij moeten vangen, als wij zondaren moeten overtuigen, als wij ons eigen hart moeten bekeren, dan vangen wij de hele nacht niets. Maar als u daar staat en een machtswoord spreekt, dan betoont u uw macht en doet u wonderen. O levende God, u bent zo aanbiddelijk. U bent zo vol van kracht en vol van majesteit. Maar Heer Jezus, wil u nou aan ons een geheimenis laten zien, dat de grootste goddelijke heerlijkheid verborgen ligt onder de diepste menselijke schande. En dat wij ons blind mogen staren in het geloof. Die man van smart, naakt gehangen aan het hout, in de schande, in de vloek, in de toorn van God. Opdat u, o Heer Jezus Christus, u een volk verlossen zou tot het eeuwige leven, daarom hing u daar. Omdat de naam van uw bruid was geschreven in uw hart. O mag de vrucht van deze avond zijn, de verheerlijking, de aanbidding, om naast Petrus te staan en bitter te weten, maar te weten, niemand dan Christus, dan Christus alleen, dan Christus volkomen. O Heere, wil dan ook ons hoogmoedige hart doen buigen, onder al dat ontdekkend licht wat in uw woord ligt, doe ons mee beschijnen, Heer, opdat wij ons tegen uw woord niet verharden, dat gij werkt en afbreekt, dat gij uw kinderen ook onderwijst, dat de weg naar de hemelse heerlijkheid een weg is van kruisdragen en verdrukking, van zwijgen en van lijden, van het lam volgen waar het ook gaat. Heere, geef dat, want vlees en bloed verstaat het niet, en met het verstand kunnen we er ook niet inkomen, maar u onderwijst de harten zo teer en zo mild, en zo vol van uw goddelijk geduld. Ontferm u dan ook deze avond om Jezus wil. Amen. We willen nog met elkaar zingen van Psalm 65. En daarvan het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden. En ook het vijfde, het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stil. 2 en 5 van Psalm 65.
Thank you.
We hebben het afgelopen jaar van week tot week het onderwijs wat apostel Petrus geeft aangehoord, vers voor vers. En u weet het wel dat ik keer op keer heb aangewezen en ook mijzelf daarover verbaasd hoezeer dat al die verzen, al die lessen die de apostel Petrus doorgeeft, opkwamen uit zijn eigen leven. Hoe dat hij zelf door Christus was geleid en onderwezen, dat hij zo ook de gemeente aan wie hij schreef onderwees. En steeds opnieuw was dat, heeft Petrus, we hebben dat de laatste drie keren gehoord, hoe dat Petrus die mensen opriep om nou in het dagelijkse leven, hij riep de slaven op en de vrouwen en de mannen, dat weet u nog wel, de echtgenoten, om de weg te gaan van zelfverloochening, van zelfvernedering, van zwijgen, van volgen. En dat was misschien wel de grootste les die de apostel Petrus heeft geleerd. Dat hij een kruisgezant moest wezen. En door die mensen te leren de weg te gaan van Christus. De weg van het lam die hij heeft uitgetekend daar. Hè? Dat lam, hij schrijft in die eerste brief, het tweede hoofdstuk, die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Dat was ongetwijfeld de grootste les die de apostel Petrus heeft geleerd. En nu wil ik vanavond in de Bijbellezing dat verloop daarvan wat volgen in het leven van de apostel. En hoe dat hij nou heeft geleerd, dat nou Christus, van wie hij had gezien, dat hij de Zoon Gods was. God bekleed met heerlijkheid, met macht, met majesteit. Dat hij, diezelfde persoon, als een lam zijn zonden had gedragen. Want, kijk, de Heer Jezus was dat leven van Petrus binnengekomen. En Petrus had hem gekend. En als een gewone man, als een timmerman uit Nazareth, een man die ook vermoeidheid kende en honger kende, een man die wel opviel door zijn heilige en zonderloze leven, maar een mens. En toen heeft Christus in dat leven van de apostel betoond dat hij niet een mens was en dat hij ook niet zomaar een profeet was en niet alleen maar een bijzonder mens was, maar de Zoon van God was. Toen heeft de Heer Jezus in dat leven van Petrus geopenbaard, he, door zijn wonderwerken en door zijn kracht, dat hij God was in het vlees. En dat begon eigenlijk in Lucas 5, bij die eerste wonderbare visvangst, als dan de Heer Jezus die boot van Petrus zich eigent en daar van daaraf de scharen toespreekt. En dan daarna, he, dan gaat de Heer Jezus met dat schip, of als hij op dat schip heeft gepreekt, dan zegt hij tegen Petrus, ja, nu moet je ook nog eten natuurlijk met je gezin. Steek nu af naar de diepte, want die Petrus had de hele nacht gevist en niks gevangen. En nu moest hij op het woord van Christus het net uitwerpen. Kijk, en toen deed Christus dat grote wonder dat de netten vol werden en dat de boten bijna begonnen te zinken. Twee boten vol met vis. Waarom? Omdat de Heer Jezus aan Petrus liet merken dat hij goddelijke macht had. Dat hij God zelf was in het vlees. En toen Petrus dat zag, toen Petrus dat ondervond, toen heb hij uitgeroepen. Simon Petrus, dat ziende, viel neder aan de knieën van Jezus en zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dus daar is aan de apostel geopenbaard, daar heeft hij gezien de eerste glans een lichtstraal van het goddelijk, van de goddelijke heerlijkheid in het leven, of in de persoon van Christus. Kijk, wij kunnen ons dat haast niet indenken wat het voor die mannen geweest is, voor die discipelen. Omdat wij weten dat Jezus is de Christus, alhoewel, het is maar de vraag of wij hem ook zo kennen. Of wij hem ook kennen als zijnde God. Of wij hem ook kennen in zijn goddelijke heerlijkheid. Maar die apostelen, die hadden dus die man, Jezus van Nazareth, ontmoet. En gaandeweg hebben zij ontdekt dat ze in hem met God zelf van doen hadden. En toen heeft Petrus dus uitgeroepen, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij heeft gevoeld, als hij God is, als Jezus God zelf is, dan pas ik niet bij God. Want ik ben een mensenkind, een Adamskind, en ik ben een zondig mens. En ik kan niet zijn in de nabijheid van een heilig God. Kijk, dat heeft Christus aan hem in Simon gewerkt. Dat Simon nou voelde, ik pas niet bij hem. Want die goddelijke eigenschappen, die zouden mij verpletteren. Die zouden mij ten neerwerpen. En zoals Jesaja, toen hij de heerlijkheid God zag, riep hij uit, wee mij, want ik verga. Kijk, en nou, misschien dat zo Christus ook wel in uw leven werkt, om zich bekend te gaan maken. Niet dat zo'n mens dat dan weet, of daarmee wat worden kan, of daarmee rekent. Maar ondertussen was de Heer Jezus hier wel met Simon, met Petrus, aan het werk om zijn goddelijke heerlijkheid bekend te maken. En hij kwam dus zomaar, dat is ook een les om acht op te geven, dat nou de Heer Jezus zomaar in het leven van Simon binnenkwam door zijn boot op te eisen. Hij had daarvoor wel die schoonmoeder van Petrus genezen, maar nu ging het over Petrus zelf. De boot van Petrus, die nam Christus. Ja, zo kan het dat Christus zo in een mensenleven gaat werken, dat hij u laat gaan voelen, dat hij recht heeft op uw boot, op uw huis, op uw hart. Dat hij recht heeft. Die boot, dat was Simons zijn inkomst. Hè? Dat was zijn beroep. Dus zo, dat kan de Heer nou zoiets alledaags, zouden wij zeggen. Dat kan de Heer er nou aan gaan gebruiken. Alledaagse dingen, dat is het veld waarin de Heer werkt. Dat kan de Heer gebruiken om je eraan te ontdekken dat hij recht heeft op je hart. Want waarom nam de Heer Jezus nou die boot van Simon? Omdat hij straks Simon geheel wilde nemen. Hij wilde Simon geheel eigenen. En daarom eigent hij die boot. Kijk, zo kan Christus je gaan ontdekken eraan dat hij recht heeft op je hart, op je leven. Om zo binnen te komen. En dan doet de Heer Jezus dus voor Simon een wonder. Een wonder van de visvangst. Hij zorgt dat Simon en zijn gezin te eten hebben. Want hij gaat Simon roepen als discipel. En die vrouwen en die kinderen die achterblijven, die moeten ook eten. Ziet u dat Christus nou oog heeft voor het gezinsleven en voor wat u te eten hebt en voor de zorgen van het alledaagse leven. Daarin voorziet hij. Dus je wordt niet beschaamd als u zichzelf aan Christus geeft, als u op hem betrouwt, als u zich geeft aan zijn woord, aan zijn dienst, want hij zorgt. Want hij eigent Petrus voor zijn dienst en ondertussen zorgt hij voor zo'n overvloed van vis, dat de gezin van Petrus leven kan. Dat mag ook een les wezen om nou de Heer Jezus en de Heer in die zaken te betrouwen. Om niet alles te willen regelen, maar om Christus te betrouwen. Kijk, maar nou door dat wonder heeft dus Petrus gezien en ervaren. Ik heb in deze timmerman uit Nazareth, heb ik met God van doen. Hij is God die tot mij komt. Maar hoe kan dat?
Dat kan niet. En daarom roept hij uit, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. God en de zondaar kunnen niet samen. Die kunnen niet in gemeenschap. Kijk, en misschien dat het ook wel, dat er hier mensen zitten, die dat ook zo ondervonden hebben. Dat u zegt, de Heere deed een wonder voor mijn boot, voor mijn portemonnee, voor mijn gezondheid. Hij verhoort uw gebed. En dat u gevoelt, Heere, ik ben het onwaardig. Ik kan geen gemeenschap met u hebben. U bewijst mij uw gunst. U beantwoordt mijn gebed. U bewijst mij uw goddelijke kracht. Maar diezelfde goddelijke krachten, die zou mij nog teniet doen. Die zou mij nog verpletteren. Die zou mij verteren. Want als je iets ziet van dat wezen van God, van zijn heiligheid, van zijn gerechtigheid, hè, dan zou je teniet gedaan worden. Hè, en daarom zegt Petrus, kijk, er zijn mensen die denken, ja, wil Petrus dan de nabijheid van Christus niet, als hij zegt, ga uit van mij. Natuurlijk wilde hij dat wel. Alleen zo diep voelde hij in zijn hart, in zijn geweten, dat hij niet bij God past. Kijk, het gaat in deze dingen erover of dat u dat herkent, of dat het nou weerklank vindt in je hart. Of dat u weet, die dagen, die tijden in uw leven, dat u ook tegen de Heere zei, als u zijn almacht, zijn alwetendheid, zijn rechtvaardigheid ondervond, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ik kan niet met u wezen. Kijk, en nou gaat Christus in die gang van het leven van de discipelen, gaat hij zich nader bekendmaken. En dan gaat hij steeds meer betonen in die duivel uitdrijven, in het opwekken van de doden en door zijn woord, toont hij steeds die goddelijke kracht, die goddelijke heerschappij. Dus in het begin was het bij Petrus zo dat hij zei, ik pas niet bij Christus, want die goddelijke heiligheid en heerlijkheid, die is tegen mij. En die zou mij, daar kan ik het niet bij uithouden. Waarom niet? Omdat ik, en daar gaat het over of u dat ook weet, dat u de Heere nooit kan geven wat beantwoord aan zijn wezen. Kijk, als de Heere betoont in je leven, in een wonder, in uw gezondheid, of in uw portemonnee, of in welke alledaagse nood ook, dat hij de Almachtige is, en dat hij zo aanbiddelijk is, dat u gevoelt, ik kan de Heere nooit teruggeven, wat beantwoord aan zijn heerlijkheid, waar hij recht op heeft. Heere, ga maar van mij uit, want het is er niet. Wat u vraagt. Het is er niet waar u recht op heeft. Kijk, en dan gaat het in dat leven van Petrus voort. En dan, als dat is, hè, op die storm, op de zee. Dan ziet hij dus de Heer Jezus wandelen op het water. Op de golf. En dan ziet hij dat Christus in zijn goddelijke heerlijkheid helemaal niet wordt aangetast. Niet wordt ontrust. Niet uit balans wordt gebracht door al die golven en stormen. En kijk, nu moet u weten dat de zee in de Heilige Schrift altijd een beeld is van de dood en van de hel. Van de macht der duisternis. Die komt op uit de zee. Daarom spreekt Openbaring ook over een beest uit de zee. Daarom gaan die varkens, die zwijnen in Gadara, die gaan ook de zee in. Want de zee is in de schrift altijd een beeld van de dood en van de duivel. Daarom, en nu wandelt de Heer Jezus daar zomaar bovenop. Terwijl het zo stormt. En dan ziet Petrus weer meer van de heerlijkheid van Christus. Dat hij God is in zichzelf. En dat het niet zomaar, want er waren zeker in die tijd meer mensen die zeiden dat ze de Messias waren. en waar ook wel eens wonderen gebeurden. Je hebt in onze tijd ook gebedsgenezers en dat, he, al dat soort mensen. Maar Petrus die ziet en die gaat het ervaren dat hij in Christus dus met God zelf te maken heeft. Maar nu wordt het in het hart van Petrus hier al anders. Want nu ziet hij in de Heer Jezus zoveel heerlijkheid, dat hij dus, gaat zien, ik kan beter bij Christus zijn die daar wandelt op de storm, dan in onze eigen boot. Nou, waar is een visser nou meer in zijn element en vertrouwt ermee dan met zijn eigen boot? Die weet hij te besturen, ook in stormen op leven en dood. Maar Petrus gevoelt, ik moet bij hem zijn. Kijk, en nou ziet hij ook, dat dus die goddelijke eigenschappen, die almacht van Christus, waardoor hij wandelt op het water, dat die hem niet meer afstoten, dat hij niet meer zegt, Heere, ik kan bij u niet wezen. Maar dat hij nu gaat zien, die goddelijke eigenschappen, die almacht van Christus, die trekt hem juist aan. Hij zegt, dat is mijn redding. Daarin zal ik bewaard zijn. Als hij almachtig is. Als hij in deze storm kan gebieden. Als hij mij redden kan van de ondergang. Dan moet ik bij hem wezen. Kijk, en zo is het ook in het hart. En dat Christus, als het zo stormt. Als de duivel en de dood zo woeden. Dat Christus zich zo bekend maakt in zijn goddelijke heerlijkheid. Dat u gevoelt en in zijn almacht. Dat hij laat zien dat de dood en de hel en het graf alle in zijn macht zijn. Dat u gevoelt, ik moet bij hem zijn. Maar hoe kom ik dan tot Jezus? Hoe kom ik dan tot hem? Nou, en dan gaat Petrus, die vraagt het. Vraag maar aan de Heer Jezus. Zeg mij dat ik komen mag. En kijk, hij denkt, hij weet, als Christus het zegt, dan kan ik ook over die golf. Als Christus het zegt, dan zullen die golven mij ook niet deren. Nou, dat is even een opvlammend geloof in Petrus. Wat een wonder. Dat hij nou ziet, zo ziet die almacht van Christus. Dat hij ziet, hij is in staat om mij tot hem te brengen. Hebben u zo ooit Christus gezien? En he, daar gaat het natuurlijk om, ook uw boot verlaat. Want je kan de mooiste beschouwingen houden over Christus. En de mooiste gezichten hebben, dogmatische waarheden. Maar het gaat erom dat uw voet wordt gezet op het water. En dat u tot Christus uitgaat. Dat de woedende storm van dood en duisternis wordt getart in het geloof in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Kijk, en zo gaat hij, Simon, ziende op Christus, tot hem uit. Dan ziet hij zoveel van die almacht en van die goddelijke heerlijkheid. En dat gaat de apostel ook belijden. Dat is de belijdenis die hij doet. Die de apostel doet als Christus vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zegt gij dat ik ben? Wat kent u nou van mij? Wat hebt u nou ervaren van mij? Wie ben ik voor u? En dat vraagt Christus ook in de prediking vanavond aan u en aan jou. Wie zegt gij dat ik ben? Want kijk, eerst kwamen ze met de antwoorden die de mensen gaven. Sommigen zeggen hij is Johannes de Doper of Elia. Maar wie zegt u dat ik ben? Daar gaat het over. En dat is strikt persoonlijk. Tussen God en je ziel. Daar moet een antwoord op komen. Op het antwoord wat u daarop geeft, worden wij in de jongste dag geoordeeld. Wie zegt gij dat ik ben? Want die belijdenis van wie Christus is, die maakt zalig. En als daar geen belijdenis is van wie Christus is geworden voor u, dan blijf u in uw zon. Kijk, dus hier gaat de Heer Jezus aan Petrus, of aan alle vragen, wie zeg gij dat ik ben? En dan is Petrus de eerste, want die heeft zoveel van de heerlijkheid van Christus gezien, van zijn goddelijke majesteit en almacht en alwetendheid, van zijn heiligheid, dat hij zegt, gij zijt de Christus, en daar komt de Zoon des levende Gods. U bent dus uit God zelf. U bent dus God in het vlees. Kijk, de Messias, dat verwachten alle Joden. Die zagen uit naar de Messias. Maar zij verwachten geen Zoon van God. Zij verwachten niet dat God zelf in het vlees zou komen. Zij verwachten niet dat de Heere zelf de hemelse heerlijkheid verlaten zou. Nou, dat belijdt Petrus hier. En dat is wat de Heer Jezus zegt, het ware geloof. Zalig zijt gij, Simon, Bariona, want dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard. Kijk, de Joden en je opvoeding, en de rabbies, die hebben je allemaal geleerd dat de Messias komen zou. Maar dat ik God ben, dat ik de Zoon van God ben, dat ik van God ben uitgegaan, dat ik de Alfa en de Omega ben, dat ik in eeuwigheid God ben, dat heb mijn Vader je geopenbaard. Want bedenken wij dat, hè, kijk, dat is zo moeilijk om daar weer achter terug te gaan, hè, achter de openbaring in de schriften. Maar wij moeten verstaan dat dus de apostelen, die zagen een mens, een man die tranen had en die vermoeid was. Een man die honger had. Een man van smart, van ziekte. En van hem te belijden, hij is God. Van hem te belijden. Hij is van God uitgegaan en hij komt tot mij. Ziet u? Dat is hetzelfde eigenlijk wat Petrus hier belijdt. Wat hij ook zag toen in Lucas 5, bij die wonderbare visvangst, dat hij zag, in Christus komt God tot mij. In Christus daalt de Heere tot mij af. Maar wie zal bestaan als hij verschijnt? Wie zal gemeenschap kunnen hebben met God? Want Jezus zegt hier tegen Petrus, zalig zijt gij, Simon Bariona, want dat u in mij de heerlijkheid God zag, dat is een werk van God. En dat is nog zo. Dat doet de Heer. Dat is nou het zaligmakende geloof. Dat beschrijft ook Paulus in 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 4, vers 6. Dat God schijnt in je duistere hart om te laten zien de heerlijkheid van God. In Jezus, in Christus. Dat u ziet in zijn geboorte, in zijn leven, in zijn sterven. Dat u ziet dat is God. O maar, als nou God dat is. Als nou God daar lag in de krib. Als nou God zelf in zijn Zoon daar wandelde in Nazareth. Hoeveel eer en hoeveel heerlijkheid is hij dan waard? Hoeveel aanbidding, hoeveel glorie. Oh, dan zouden wij alleen maar voor deze God plat op de grond moeten liggen in aanbidding, in verwondering, dat God tot ons is afgekomen en in het roepen, ga uit van mij, want wij zijn een zondig mens. Wij zijn een zondige mens. Kijk, maar nu zegt de Heer Jezus, Simon, door dit geloof zijt gij zalig. Dit is de wedergeboorte, want dit heeft vlees en bloed u niet geopenbaard. Dit is het werk van God. Dan bent u uit God geboren, als u in Christus Jezus God tot u ziet komen. Dat is de wedergeboorte. Als u God tot u ziet komen in de Zoon zijner liefde. En als u in zijn geboorte en in zijn kruis en in zijn opstanding het werk van God ziet, die tot u komt. en daarin vrede hebt. En daarin God ontmoet. Maar kijk, nu was het voor Petrus zo, dat hij dus, terwijl hij dit beleed, nog een vreemdeling was, nog niets kende, nog niets verstond van het hoge priesterschap van Christus en van zijn kruis. Want in de Zoon komt God tot mij. Maar hoe zal ik voor God bestaan? Hoe zal ik een heilig en rechtvaardig God onder ogen komen? In Christus daalt de Heere af. Maar hoe zal ik hem ontmoeten? Kijk, dat is een grote wonder als nou in uw leven u dat mag zien. Die heerlijkheid. Kijk, je kan, dat is het, hè? Je kan in je leven 100 keer het kerstverhaal horen. En Goede Vrijdag en Paas. En al die heilsfeiten van Christus. En u ziet een bijzonder mens. Een aanbiddelijk mens. U ziet de Godsgezant van wie u weet dat het God zelf is. Dat weet u met uw hoofd. Maar het te zien en het te geloven dat de Zoon van God daar werd geschapen in de baarmoeder van de maagd Maria. Om uwentwil. En dat hij werd neergelegd in de krib. God zelf. Om uwentwil. En dat hij al die jaren stond te timmeren in de werkplaats van zijn vader. Omwille van zondaar. Dus God in mijn gevloekte geboorte. God zelf in mijn dagelijks werk. God zelf in mijn vermoeidheid. Kijk, daar druipen al de gangen en de stappen die Christus zet in het evangelie van de liefde Gods. Als ik zie, hij is God die tot mij afkomt. Die vlees van mijn vlees wordt. Hij is God die mijn bestaan op zich neemt. Hij is God en hij staat bidden in eeuwigheid. Hij is God in het vlees geopenbaard. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En dat u zegt, nu is God gekomen en nu zie ik de Zoon des mens en hij is de man van smart. God in mijn smart, God in mijn ziekte, God in mijn vermoeidheid, God in mijn honger. Is de Heere zo laag afgedaald, is de Heere zo diep gekomen en dan ook God in mijn vloek en straks aan het kruis. In mijn lijden. En dat is wat Petrus niet verstaan kan. Dat is wat Petrus in zijn hart een vijand van is. En waar wij ons hart ook vijanden van zijn. Want kijk, Petrus, en eigenlijk versta je dat alleen maar als u uw eigen hart kent. En als u ook hier iets van kent dat Petrus zo de heerlijkheid van God in zijn Zoon heeft gezien. Dat hij begeert om de Zoon, om God in zijn Zoon te verheffen. Hij moet geëerd, hij moet verheerlijk. O, als God op mij afkomt, als de Heere mijn boot opeist en mijn leven opeist. Dan heeft hij recht op alles. Dan moet ik beantwoorden aan God. Dan moet ik God geven waar hij recht op heeft. Dan moet ik de Heere de liefde van mijn hart geven. Dan moet ik de Heere mij alles wat in mij is aan hem geven. Kijk, dat is wat het hart zegt. Want Petrus zei het dus in Lucas 5. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Maar nu gaat het in hem. Op de bodem van zijn hart ligt dat. En dat ligt ook bij ons. Dat we zeggen, maar dan moet ik bij God gaan passen. Want als ik niet bij God pas die tot mij komt. Als ik niet voor die God kan bestaan. Dan moet ik bij hem passen. Dan moet ik zorgen dat ik voor hem kan bestaan. Dan moet ik zorgen dat ik verheerlijkt word. Dat ik heilig word. dat de zonde weggaat uit mijn leven. Dan moet ik zorgen dat die God, dat die over mij tevreden kan wezen. Die komt in me tot mij. Ja, heerlijkheid. Heiligheid. Dat begeer je. Dat begeer je. Maar als je ziet met wat voor een God u te doen hebt. Kijk, en dan denk je, het moet ook in mijn hart, moet het goed zijn. Moet het vrede zijn. Moet die goddelijke heerlijkheid, die moet schijnen. Maar kijk, nu wordt Petrus, die is hier zalig gesproken door Christus. En als u de bladzij omslaat, dan is hij een Satanas. Dan is hij een duivel. Dan doet hij het werk van de duivel. Omdat hij daar gaat hij tegen Christus in. Want dan gaat de Heer Jezus zeggen dat hij moet gaan lijden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. Dan gaat Christus voor het eerst aan zijn discipelen, dan staat er in Matthäus 16, van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen, vers 21. En dus dan gaat de Heer Jezus laten zien dat hij die God is. Dat hij die heilige, die alwetende, die almachtige, heerlijke God is. En dat hij zal gaan lijden. En dat hij zal gaan sterven. Ja maar, dat kan niet, zegt Petrus. Dat zal u geenszins geschieden. Nee, want in het hart van Petrus ligt het zo. Heel de wereld zou voor u moeten buigen, Heer Jezus. U hebt recht op mijn hele hart. En u hebt recht op heel de wereld. U moet koning zijn, u moet verheven zijn. En dan zegt Petrus, wees u genadig, dat zal u niet geschieden. En dan vlamt in het hart van Christus, heilige toorn. Gaat achter mij, Satanas. Ziet u dat? Hoe dat een kind van God, een apostel, het ene ogenblik is hij de rots waarop de kerk gebouwd zal worden. En het andere ogenblik een duivel. Het ene ogenblik een man die door Christus wordt zalig gesproken. En het andere ogenblik een instrument van de duivel. Weet u waarom het woord van God dat zomaar bij elkaar zit? Opdat wij nooit of te nimmer mensen zouden eren. Daar gaat zo. Zeg, tjoh, die dominee, tjoh, dat is mijn reden. En dat kind van God, dat is zo'n bijzonder vrouwtje. Tjoh, maar nou zegt de Heer in zijn woord. Mijn kinderen, die zijn het ene moment zalig en het andere moment een duivel. Het ene moment zijn ze met mij verenigd en aanbidden ze mij. Maar het andere moment komt de vijandschap in hun hart openbaar. Dit staat in het woord opdat wij zouden leren die roemen in de Heer. En niet in kinderen van God. En niet in predikers van het evangelie. Zelfs niet in de apostelen. Daarom is dat woord van God zo eerlijk. Over Petrus in zijn vijandschap en in zijn val. Kijk, nu komt dus in het hart van Petrus naar boven. Dat hij wel een Heer Jezus wil. Als God verheerlijkt. Maar dat hij een vijand is aan een Christus. Die zal gaan lijden. Die zal gaan kruisdragen. En dat blijkt ook in het hoofdstuk daarna de verheerlijking op de bergen. Dan ziet hij opnieuw. Zoals hij het nog nooit heeft gezien. De heerlijkheid van Christus van hem afstraalt. Zoveel glans en glorie. Oh, dat is toch goed. Hè? Daar wil Petrus blijven. Zullen wij hier maar tenten bouwen? Zullen we hier maar blijven? Ja, dat wil een mens. Als je iets van de heerlijkheid van Christus mag zien. Daar wil ik maar blijven. Daar wil ik maar blijven. Laten we daar maar tenten bouwen. Maar dan zegt God, Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar, kijk, dat staat hier in Matthäus niet, maar in het Marcus evangelie. En dan staat erbij dat Mozes en Elia, die spraken daar met de Heer Jezus over zijn lijden, zijn uitgang in Jeruzalem. Dus daar laat de Heer zien dat op het hoogtepunt van Christus heerlijkheid, als hij zo daar staat te blinken als de zon, dan gaat het over zijn lijden. En daarmee laat de Heer zien, zijn heerlijkheid zal liggen in het kruis. Dit is de persoon, de Heer Jezus Christus. God uit God, licht uit licht, God uit God en waarachtig God. Maar hij zal gekruisigd worden en zo alleen verheerlijk. Dus Mozes en Elia die spreken met Christus over zijn uitgang in Jeruzalem. Maar Peter zegt, hier blijven, hier blijven. Kijk, en dat ligt nou ook in het hart. Als je soms goed kan kerken, misschien dat u zich helemaal niet, dat u de Heer Christus helemaal nog niet kent als persoon, maar toch als je soms goed kan kerken, dan zeg je, kon ik hier altijd maar blijven. Was het maar altijd zondag. Maar daar moet het niet blijven. Daar moet het niet blijven. Want het moet naar het kruis. En hier waar die heerlijkheid van Christus en die begeerlijkheid van Christus. Misschien dat soms zo Christus voor ogen geschilderd is. Dat u zegt, hier zou ik willen blijven en hem kennen. Hè, maar daar wordt hij niet gekend. Daar wordt zijn echte heerlijkheid niet gezien op die berg. En Petrus laat hier zien in zijn, uit zijn spreek dat hij het kruis niet wil. Dat hij daar een vijand van is. En dat blijkt opnieuw in Johannes 13 bij de voetwassing. Dan komt datzelfde weer in hem openbaar. Dan gaat de Zoon van God neemt de gestaltenis aan van een slaaf. Die zegt, ik wil u dienen. Die gaat voor Petrus op de knieën. Maar Petrus, kijk, als je nou nooit iets van Christus' goddelijke heerlijkheid hebt gezien, dan hoor je dat aan als een verhaal. Hè? Ja, Jezus op de knieën. Maar voor Petrus is dat onbestaanbaar. Christus, de Zoon van God, die almachtige en heerlijke en heilige God, voor hem op de knieën, die zijn voeten wil wassen, en die hem dient als een slaaf, dat kan toch niet? Kijk, en misschien dat er hier mensen zijn die diezelfde vijandschap in hun hart hebben gevoeld, als Christus zo laag afdaalt onder het woord, en als Christus voor u op de knieën gaat, want soms gaat Christus in de bediening van het woord op de knieën, en dan smeekt hij door zijn dienaar, laat u met mij verzoenen. Dan gaat Christus voor u in het stof. En dan zegt die onwillige zondaar, laat u door mij dienen. Laat u dienen uit mijn bloed. Laat u dienen uit mijn gerechtigheid. Laat u door mij reinigen. Maar Peter zegt, maar dat kan niet. Dat kan niet zijn voor mij. Dat kan niet zijn dat u mij dient. Dat kan niet zijn dat u tot mij zo laag afdaalt. En dat is nou net hoe ootmoedig het ook lijkt. En hoe een mens zich daar ook levenslang in koesteren kan. Om te zeggen, ja, maar dat kan niet voor mij. Maar dat is nou net de vijandschap aan het kruis. Dat is nou net de haat die in het hart van Petrus, hoewel hij het helemaal niet als haat bedoelt. Maar het is een haat tegen die plek waar de Heer hem hebben wil. Want kijk, als Petrus, die wil de Heer dienen. Die wil zonder zonde zijn. Hij wil voor Christus wel op de voet. Hij wil alles wel aan hem geven. Want hij zegt, ja, die andere discipelen, die zullen u straks verlaten. Maar ik niet. Ik ga met u de dood in. Kijk, zo hoogmoedig en blind is Petrus dan nog. Dat hij zegt, ja, die anderen, die deugen nergens voor. Die geven het zo weer op. Maar ik, en misschien dat hier ook wel zulke mensen zijn, die zeggen, Heer, ik wil u alles wel geven. Ik strijd voor de waarheid. En ik strijd tegen de zonde. Want u moet in mijn leven aan uw eer komen. Moet toch ook? Ja, dat moet. God moet in je leven aan zijn eer komen. God heb je geschapen, kinderen, om hem te verheerlijken. Anders heb je een verkwanseld leven. Anders heb je een weggegooid leven. En word je weggegooid als God niet aan zijn eer komt. Nou, moet toch? En daarvoor strijdt Petrus. Omdat hij zoveel heeft gezien hoe waardig dat Christus is. Om te ontvangen alle eer en alle glorie. U moet aan uw eer komen. Ik zal voor u strijden, hoor. Dat kan de hele wereld tegen u zijn. Want we leven in donkere tijden. Donkere tijden. Alles is tegen. Maar ik, we houden vast aan het woord. We strijden voor Christus. Maar daarmee is Christus niet gediend. Dat soort aanbidding wil de Heer Jezus niet. Want hij zegt, indien ik u niet was, gij hebt geen deel aan mij. Indien ik u niet reinig, gij hebt geen deel aan mij. Dus daar zet de Heer Jezus Petrus met al zijn goede bedoelingen aan de kant. Als ik u niet mag dienen, Petrus, dan kunt u mij in der eeuwigheid niet dienen. Als ik u niet dienen mag, als ik u niet reinigen mag, dan kom ik nooit in je leven tot mijn eer. Kijk, daar komt dus die vijandschap, die blindheid moet ik misschien zeggen, dat onwetendheid van Gods werk, van Gods weg aan het licht. En dat gaat naar een hoogtepunt, want God gaat zijn zoon steeds dieper vernederen. Waarom? Waarom moet Jezus naar het kruis? Waarom moet Jezus in de vloek? Omdat Petrus een gevloekte is, daarom. Omdat al de uitverkorene gevloekte mensenkinderen zijn. En die daarvoor is Christus borg. Daarom moet Jezus naar het kruis. Maar Petrus zegt, dat gebeurt u niet. Want gelukkig hebt u mij nog. Nou, misschien dat u dat ook wel zegt. Ja. Die andere kerkmensen en heel Nijkerk of Ermelo of waar u ook vandaan komt. Dat deugt nergens meer voor, maar gelukkig heeft de Heere mij nog. Dan weet u dan niet dat u een gevloekt mensenkind bent. Weet u dan niet dat u een borg nodig hebt. Ben u dan nog vreemd aan het kruis? Kijk. Dat gaat in Petrus hart en dat gaat ook in een mensenhart. Onder de overtuigingen van zonde en van gerechtigheid gaat het in Petrus hart naar een hoogtepunt. Dan gaat hij slaan met het zwaard als ze komen om Jezus te arresteren. Want hij zal zich bewijzen. Hij zal bewijzen dat hij een man is die ergens voor deugt. Hij zal bewijzen. Dat het hem gaat om de eer van Christus. Maar het was belachelijk. Heb u nooit gezien? Hij kon Jezus niet verdedigen. Het was tegen de raad van God. Juist in die slag met het zwaard tegen het oor van Malchus. Heeft hij zo zijn blindheid getoond. Heb u nooit uw eigen belachelijkheid gezien? Daarin dat u nog wat wilt zijn voor God. Daarin dat u zoekt naar heiligheid. Naar goede gestalte van binnen. Dat u zoekt van binnen naar iets echts. Want u denkt, als ik nou van binnen maar zuivere liefde had. En echte gewilligheid. Als ik nou maar van binnen. Als ik nou eens echte gewilligheid, bewogenheid, boetvaardigheid had. Dan zou Jezus, dan doet Jezus net niks. Dan zegt Jezus, doe je zwaard in de schede, Petrus. Zou ik de drinkbeker niet drinken? Want kijk mensen, Nou wordt Christus niet gediend door mensen die slaan met het zwaard. Of die zichzelf als Luther kastijden. Die zichzelf afpijnigen om God te behagen. Daarmee wordt Christus niet gediend. En nou gaat die vijandschap tegen het kruis. En dat kan Peter zich toch niet voorstellen. Dat kan een mensenkind zich toch niet voorstellen. Dat de eeuwige Zoon van God zo heerlijk en aanbiddelijk. Dat hij zich zou vernederen tot in de dood des kruises. Dus u hoort van het kruis. U hoort het evangelie. Maar uw hart blijft er blind voor. Omdat u het zich niet daaraan kunt. Dat dat nodig zou zijn. Omdat u er niet onder buigen kunt. Dat dat nou noodzakelijk is voor u. Omdat u er niet onder buigen kunt. Dat nou de Heer nergens anders in gediend wordt. Dan in het werk van zijn borg. Dat u er niet onder buigen kunt. Dat al wat u doet voor God niet bestaan kan. En daarom gaat die haat, die vijandschap in Petrus naar een hoogtepunt. En daarom in zijn leven naar dat grote dieptepunt. Naar dat dieptepunt, dat als de Zoon van God daar gebonden staat, gebonden en aangeklaagd, geslagen en gegeest, bespogen en onteerd voor Caiaphas, dan zegt Petrus, dan brandt in hem de eigen gerechtigheid ten volle, dan komt de vijandschap tegen het kruis zo naar voren. Dan komt zijn eigen liefde en zelfhandhaving zo naar boven. Want dan zegt hij die aangrijpende woorden. Ik ken die mens niet. Deze mens. Hoor u dat? Die mens. Ik meende dat hij God was. Ik meende dat hij de Zoon van God was. Ik meende dat hij de Almachtige was. Ik heb zijn wonderen gezien. Ik heb zijn heerlijkheid aanschouwd, maar die mens, deze ken ik niet. Ik ken hem niet. Zich zo ver met dat ene woord en tot drie keer toe van Christus verwijderen. Kijk, in Lucas 5 bij die wonderbare visvangst. Daar zei Petrus, Heer Jezus, u en ik, wij passen niet bij elkaar. Want u bent zoveel hoger dan ik, u bent God. En hier zegt Petrus, Heer Jezus, u en ik, wij passen niet bij elkaar. Want u bent een gevloekte. En ik ben een apostel. Ik ben een vroom mens. U en ik, wij passen niet bij elkaar. Want ik ben een die strijdt desnoods met het zwaard. En u bent een onteer, een krachteloze. U bent een verliezer en ik ben een strijder. Ziet u die beweging in het leven van Petrus? Het was zo begonnen dat hij zei, ik pas niet bij u, want ik ben een zondig mens. Maar hier is het zo dat hij zegt, ik ken de mens niet. In zijn zelfverheffing. Kijk. En daar is hij er dichtbij. Om het grote geheimenis van het kruis te leren verstaan. Want de haan kraait. God laat een haan kraaien. Precies op tijd. En in dat hanengekraai hoort Petrus zijn verdoemenis. Want in dat hanengekraai hoort Petrus dat hij zich zojuist een eeuwigheid heeft gedistanceerd van Christus. Dat hij zelf die kloof tussen hemzelf en die kruiseling, die geoordeelde, zo onbereikbaar groot heeft gemaakt. In dat hanengekraai hoort Petrus dat hij zichzelf heeft doodgevloekt net. door de Zoon van God te logen. Ik ken de mens niet. Maar daar leert hij het geheimenis van het kruis. Als hij wordt aangezien door de borg. Jezus zich omkeert, zag Petrus aan. Als blikken konden doden, zeggen wij. Nou, die blik, die heeft Petrus zijn eigen gerechtigheid gedood. Die blik, die heeft Petrus zijn eigen liefde gedood. Want toen is zijn hart zo gebroken in boetvaardigheid. En tegelijk zo verheugd, want hij zag in die ogen. Diezelfde oog, die goddelijke oog, die heerlijkheid. Maar nu was Jezus borg. Nu was Jezus daar met die tere ogen van liefde. Heere Jezus, die haan die schreeuwde, die snerpte door de ziel van Petrus. Dat hij zich in eeuwigheid van Christus had weggezondigd. Maar Christus kijkt naar Petrus. En laat hem zien. Maar ik heb u in eeuwigheid lief gehad. En ik koop u hier voor de eeuwigheid. Dus die kloof die door dat hanengekraai in het hart van Petrus is gevallen. Die wordt door Jezus zijn ontferming en zijn blik terstond genezen. O, zag Jezus u nooit aan. Zag Jezus u nooit aan. En u die een hoop hebt voor de eeuwigheid. Waar zag Christus u aan? Waar keek hij u aan? En met zijn blik die u doodde. Want anders is al uw hoop ijdel. Want buiten het borgwerk. Wie u ook bent. Wat u ook gedaan hebt voor Jezus. Hoe u hem ook dient. Hoe u ook probeert te strijden voor zijn eer en zijn waarheid. Maar als die blik van Christus niet over uw hart is gegaan, dan ligt u in uw zonde, dan ligt u onder het oordeel Gods. Maar Christus Jezus zag hem aan, die trouwe borg, en hij zag in die ogen van de borg, die stervende liefde, geen verwijt in die ogen. Want in die ogen las Petrus, jij valt jezelf wel heel hard tegen. Maar ik wist van eeuwigheid wie je was. Petrus, juist omdat jij een gevloekt zondaar bent, daarom moest ik als God komen. Daarom ben ik niet zomaar een timmerman, niet zomaar een profeet. Maar daarom moest ik als eeuwige God, moest goddelijke kracht en goddelijke heerlijkheid eraan te pas komen om je vloek te doordragen. Petrus las in die ogen. Dat de Christus zei, dat de Heer Jezus zei, Petrus, omdat je zo'n vuil zondaar bent, zo diep gezonken, daarom moest ik zo laag afdalen, daarom sta ik hier met gebonden handen, daarom sta ik hier met een open rug en een bespogen aangezicht, daarom word ik die de eeuwige kroon droeg in heerlijkheid, hier met doornen gekroond. Daarom heb ik die grote kloof van de eeuwige heerlijkheid naar die plaats hier vlak bij jou gegaan. Daarom heb ik mijn heerlijkheid verlaten en gekomen onder het kruis. Om je te zaligen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En nooit. Mensen nooit, dat verstaat vlees en bloed niet. Maar nooit werd de Heere Jezus en werd God geëerd door Petrus dan daar. Nooit meer. Want daar was het geheimenis van het kruis in het hart van Petrus ten volle bekend. Dat hij als een gevloekte in zichzelf alleen nog maar kon leven van de borg, in zichzelf verdoemd en door Christus verzoend, in zichzelf een logenaar, maar door Jezus gekust, die ogen van Christus. Die hebben dat hart zo verbrijzeld. Maar kijk, dat is nou, als de Heer Jezus je aanziet, dat kun je aan een ander mens eigenlijk niet verklaren. Maar dan ligt dat bittere wee over je zon. En de diepe vreugde in God, die liggen in datzelfde hart. De diepe verbrokenheid over wie ik ben. En de diepe vreugde in Christus, om wie hij is. In datzelfde hart. Petrus weende bitterlijk. Maar er lag vreugde in, want hij had in de ogen van Christus gezien. En daar had hij het geheimenis van het kruis geleerd. Daar had hij geleerd dat God wordt geëerd. Niet door zijn doen, niet door zijn laten, niet door zijn preken, niet door zijn slaan met het zwaard. Maar alleen in een ander, alleen in de borg. En daar is vrede. Daar is nou vrede, tobbende zondaar. Daar is nou vrede, u die gevoelt in uw geweten. Dat God aan zijn eer moet komen in uw leven. Daar is genezing. Alleen bij het kruis, waar de blik van Christus is. En waar de Heer Jezus zegt, Petrus. Nu heb je 2 keer in je leven gevoeld. Dat ik niet bij u pas. In Lucas 5. Voelde Petrus, ik pas niet bij God, want ik ben een zondig mens. En in die verlogening heeft Petrus gezegd, ik pas niet bij die gebonden borg. Maar nu laat Christus aan Petrus zien, ik pas bij u. Ik pas bij u. Daarom ben ik zo vernederd. Daarom heb ik mijzelf vernietigd. Ik pas bij u. En ik kom tot u, om u te brengen in de heerlijkheid. Daar is de kloof overbrugd. Daar is hemelse heerlijkheid verzoend met een gevloekte apostel. Kijk, dus Petrus wordt van een kruisvijand, een kruisgezant. Van die tranen die hij bitter weet. Dat zijn de eerste getuigen van de stervende liefde van Jezus. Dat is de eerste preek. Die neervallende tranen op Jeruzalems aarde. Dat is de eerste preek van een zondaar die vrede vindt in de blik van een stervende borg. Hij wordt een kruis gezet. Hij een die altijd zocht naar zijn eigen eer, naar zijn eigen verheerlijking. Maar nu gaat hij dit geheimenis leren. En gaat hij dit geheimenis spreken en uitleven. Dat God wordt geëerd in het sterven van zijn zoon. En kijk, daar is nu Petrus zijn leven vol van. Hij wilde wel op die berg blijven. Gelukkig mocht hij daar geen tenten bouwen. Gelukkig heeft de Heer hem hier gebracht. Want hier heeft hij geleerd. Wat een volkomen borg dat Christus is. Was u daar? Was u daar? Er zijn zoveel mensen. En die hebben... dingen van de Heer Jezus. Misschien gezichten. Maar het gaat erover. En daar bent u zalig. Niet waar u verheerlijkt wordt. Door invallende teksten of door gestaltes. Maar waar u ruilt met de borg. Daar bent u zalig. Waar de borg zegt, u past niet bij mij. Maar ik pas bij u. Daar bent u zalig. Dat is die wedergeboorte. Kijk, bij Petrus, en dat is nou net het gevaar van onze tijd, bij Petrus was die wedergeboorte natuurlijk veel eerder, maar heeft hij gaandeweg het geheimenis van het kruis moeten leren. Maar wij mogen nooit van die weg van de discipelen een soort bekeringsweg maken voor de mensen van nu. Want wij leven niet meer onder het oude verbond zoals de discipelen, maar wij leven na Pinksteren. En na Pinksteren wordt Christus gepredikt als de gekruisigde. Dus kijk, deze lessen hebben mens nodig. Diezelfde weg van afbraak hebben mens nodig. Maar wij mogen nooit de wedergeboorte daarin leggen. Want de wedergeboorte, dat is waar u het kruis omhelst. Omdat de kruiseling u omhelst. Waar u op Jezus ziet. Omdat Jezus op u ziet. Kijk, en dan moeten we ook zeggen, daarna blijft een mens een vijand van het kruis. Hoewel er in het hart, in het diepst van het hart, leeft en weet dat het leven ligt in het kruis en in de borg. En toch moet je dat gaandeweg leren en al maar dieper leren dat de Heer je niet verheerlijkt, maar een kruis weggaat. En dat, want kijk, als je voor het eerst door Christus bent aangezien, en vrede vond door het bloed des kruises, dan zeg je, nu zal ik de Heer dienen. Nu zal ik. En nu gaat het goed en van goed tot beter. En van beter naar ziel. Maar zo gaat het niet. Zo gaat het niet. Want Christus is het lam. En het lam gaat voorop. En de kudde mag volgen. Maar die gaan ook de weg van het lam. Om geslacht te worden. Om door beproevingen te gaan. En kijk, steeds denken Gods kinderen. Waar wordt nou de Heere geëerd in mijn leven? Als ik eens een week een goede gestalte mag hebben, echte gebeden mag hebben. Als ik eens een week opsta en naar bed ga met goede gedachten van de Heer, als Hij nabij is. Nou, dat is ook zo, dat is ook goed. Maar het geheimenis van het kruis, dat is dit. Dat de Heer wordt verheerlijkt en geëerd. Als ik onder het kruis en als een gevloekte. Daarom laat de Heere zijn. Kijk, je hebt van die mensen die gaan dus inderdaad van goed tot beter. En die vallen straks in de eeuwige verschrikking. Maar Gods ware kinderen, die laat hij steeds opnieuw struikelen. Want hij wil ze steeds opnieuw aanzien. Want hij wordt geëerd. Hij wordt alleen maar geëerd. Waar ik naar buiten ga en bitter ween. En geen apostel ben. En geen rots ben. En geen Petrus ben. En geen bekeerd mens ben. Maar een gevloekte ben. Die leeft van de borg. Daar wordt de Heere verheerd. Daar wordt zijn lof gezongen in de nacht. Daarom geeft de Heere ontdekking. He, dus soms dan kun je bidden uit het verlangen van je hart. Mag ik nader tot u komen? Mag ik meer van u kennen? Nou, dat zou de Heere wel beantwoorden, zo'n gebed. Dan trekt de Heere de beerput van je hart verder open. Dan gaat de Heere je dieper ontdekken. Aan je vijandschap aan het kruis. Want alleen zo leer je meer van de gekruisigde kennen. Leer je meer de kracht en de waarde van het bloed kennen. Leer je meer om alleen maar te roemen in zijn gerechtigheid. En leer je meer om te volgen. Kijk, dan moet je leren zwijgen en volgen het lam waar het ook gaat. Want dat kruis dat zegt, ik ben hier een gevloekte, maar ik heb een borg. En die brengt mij tot de heerlijkheid. Dus het geloof leeft van de belofte. Kijk, het gevoelsgeloof en ook dat beginnende geestelijk leven, dat wil altijd het gevoelen, de heerlijkheid. Heerlijkheid gevoelen en wonderen ervaren. Maar het geoefende geloof, het kruisgeloof, het woordgeloof, dat gevoelt zich als een gevloekte en een dorre boom en springt nochtans van vreugde in de Heere op, omdat Hij dezelfde blijft en omdat ik geen heerlijkheid gevoel of zie in mijn leven, maar omdat Hij die heerlijkheid verworven heeft en belooft. En dan gaat de blik van Gods kind meer naar straks, naar de heerlijkheid die volgt. En dan laat u zich hier in al uw wonden en zonden dienen uit de volheid van Christus. Dan laat u zich hier in diepere ontdekken, in dood en oordeel, in alle beproeving, alleen maar zakken op zijn woord, op de plaats waar hij u aanzag, waar zijn blik de uwe kruis, waar u die borgliefde hebt aanschouwd. Kijk daar, daar gaat het om. En daar verheerlijkt, daar klimt zijn lof op uit het stof. Daar wordt zijn lof vergroot. Dus, kijk, kinderen, nou heb je altijd geleerd, hè, je moet een nieuw hart hebben. Je moet een nieuw hart hebben. Je moet bekeerd worden. Je moet heilig worden. De zonde is verkeerd. Ja, dat is zo. Vanmiddag nog een jongetje op de koffie bij ons. En die had het ook over de zonde allemaal van anderen. Ja, mijn zus dit. En ja, dat zit in ons. Maar jij moet zondaar worden. Net als Petrus. Dat je niet meer naar een ander wijst, maar naar jezelf wijst. Dus dat is een nieuw hart. Dat is geen hart wat heel heilig is, wat zonder zonde is. Maar een nieuw hart is een hart wat voelt hoe ziek het is. Maar wat alleen maar zegt, kijk eens, in het hart van de Heer Jezus. Want daar heb ik ingezien. Daar heb ik gezien dat in dat hart van de Heer Jezus zoveel liefde is. Dat in zijn wonden, in zijn bloed, mijn leven ligt. Dat is een nieuw hart. Dat je met Petrus bitter weet. En tegelijk van vreugde opspringt. Zo verblijd in je hart. Omdat je hebt gezien wat ik niet kan. Kan de Heer Jezus. Kijk, ons kindje zegt ook wel eens, ik heb vandaag niet zoveel zonde gedaan. Maar twee. Ik hoop dat de Heer een meer ontdekkend licht geeft. Want dat je vandaag niet bekeerd hebt, dat is je zonde. Dat je vandaag niet bij Petrus hebt gestaan. Dat je vandaag niet de Heer Jezus hebt aangewezen met je hart. Dat je vandaag niet in de Heer Jezus hebt geloofd. Dat is je zonde. Dat is je zonde. Weet je hoe dat Petrus zei toen hij de Heer Jezus in zijn ogen zag? Wat denk je wat hij toen kreeg in zijn hart? Toen kreeg hij een onuitsprekelijke liefde voor de Heer Jezus. Daar wordt je hart vernieuwd. Dus dan moet je aan de Heer vragen, kinderen. Niet om een nieuw hart, om een heilig hart. Maar of je mag zien wie jij bent en wie de Heer Jezus is. Dat is het. Want dan krijg je hem lief. Dan wordt de Heer Jezus alles. En dan wordt zijn eer in je leven geboren. Dan wordt de Heer Jezus je borg. Dan weet je voorgoed, ik deug niet. Ik ben slecht. Maar hij is goed. Hij is goed. En hij is goed voor mij.
Dat is het ware geloof. En dat is die les die Petrus heeft geleerd. Hij dacht, ik moet goed worden. En ik moet goed zijn. Ik moet heilig zijn. Maar de Heer Jezus leerde hem. Ik ben het voor u. Ik ben het voor jou, want jij kan het niet. En nu zegt de Heer tegen jou, jongen, meisje. Jij kan het ook niet. Probeer het ook niet lang. Want je bent misschien 8 of 6 of 12. Maar je bent, het is eigenlijk zo erg. Als je je hart en je leven aan de duivel blijft geven. En als je straks 16 wordt. En je komt steeds meer vast in de banden van de duivel. En je wordt 18. En je komt steeds meer vast in de banden, in de keten, in de boeien van de duivel. Je moet je nu bekeren. Je moet je nu bekeren. Dat zegt de Heer Jezus tegen jou. Nu. En dan zegt de Heer Jezus ook net als tegen Petrus. Hè? Ik wil jou dienen. Dan gaat de Heer Jezus op de knieën. Voor Petrus. En dan zegt hij, ik wil jouw voeten wassen. En zo zegt de Heer Jezus, ik wil jouw hart wassen. Rein maken. Nou, dat is nou het erge, dat wij de Heer Jezus, weet je wat je doet? Elke dag dat je niet bekeert, dan zijn daar je vuile voeten die de Heer Jezus wil wassen. En dan geef je hem een schop. Dat doe ik. Dan geef je hem een schop. Is dat niet erg? Is dat niet verschrikkelijk, kind? Dat je de Heer Jezus een schop geeft. Ik hoop echt. Bid de Heer. Dat de Heer Jezus hart, je voeten, je vuile hart mag wassen. Dat je zoveel van hem mag zien, dat je hem niet meer schopt, maar aan zijn voeten neervalt, omdat je hem hebt lief gekregen. Amen. En dank. O almachtige God, de geheimenis van het kruis. Zo'n vijand ervan in ons hart. We willen niet vervloekt zijn. We willen er niet onder buigen. We willen ons niet laten dienen. Deze jongens en meisjes geven u een schop. Laat een hart daaronder breken, Heer. En tot u gedreven wordt. Laat een hart van een kind en van een ouder daaronder breken. Om tot u uit te gaan met dat gevloekte bestaan. Tot u uit te gaan met dat ongelovig hart. Te smeken om ontferming. Maar gij, Heer, waar gij u ontfermt, drukt u ons zo met onze neus. In onze eigen stank en zon, opdat u zou zijn alles, opdat u zou zijn het leven in mijn dood. Wat een volkomen borg bent u, Heer Jezus Christus. Heb dank voor hetgeen u gaf, wat in alle gebrek mag worden uitgestald, en mogen zondaars hart het ronde breken, onder het onderwijs uit uw woord, uit het leven van die apostel, wie gij zijt geweest voor die man. En wat u wilt zijn voor zondaren, ja ook de hardnekkigste. O Heer Jezus Christus, nu ben u daar in uw troon. U lijdt niet meer, u bent niet meer aan het kruis. Maar u draagt uw heilige kruisverdiensten in ons hart. U hebt nog steeds diezelfde ogen. U hebt nog steeds
volkomen gerechtigheid. Heere, we zijn er zo'n vijand van. Als u ons helemaal buitenspel zet. Als u ons ontdekt. Zo'n vijand dat wij zeggen. Ik pas niet bij die gevloekte. Ik pas niet bij die verliezer. O Heere, Heere. Kom van die kloof van uw kant aan naar een mens over met uw liefdesblik, met uw liefdeshart, met de kracht van het kruis om Jezus wil. Amen. We gaan ten slotte zingen van Psalm 40. En daarvan het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Een lofzang. Velen zullen het zien en bedenk dat deze psalm een psalm van Christus is. En die dus zingt aan het einde, die geen kracht van ijdele trotsaars wacht, van leugen of geweld, zoals Petrus, als vijand van het kruis. Maar om nou de eer te mogen horen uit de mond van Christus en God. Eerbiedig hulde te bieden. We zingen Psalm 40, vers 2. En ondertussen is er een collecte voor de onkosten van deze avond. Psalm 40, vers 2.